Daniel 4, waar staat vanaf vers 1... De koning Nebukadnezar, aan alle volken, natie en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat ze mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers, en ik zeide de droom voor hen, maar ze maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat de laatste, Daniel, voor mij inkwam, wiens naam Belsazar is, naar de naam mijn gods, in wien ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde de droom voor hem, zeggende: Belsazar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten mijns drooms die ik gezien heb te weten zijn uitlegging. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gediert des veldschaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende: haal die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en laat hem in de dal des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd, dat het geen mensenhart meer zij, en hem worden eens beestenhart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeert is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsazar, zeg de uitlegging van dien, terwijl al de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. Maar gij kunt wel, terwijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Belsazar is, bij een uur lang en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Belsazar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsazar antwoordde en zeide: mijn heer, de droom wedervaren uw hateren en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren en waar spijzaam was voor allen onder wie het gedierte des velds wonen en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden. Dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van de hemel afkomende, die zeide: houd deze boom af en verderft hem, toch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in de dal des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogsten, het welk over mijn heer de koning komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid als de ossen te smaken geven, en gij zult van de dal des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze wien hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortelen van die boom laten zou, uw koninkrijk zal u bestendig zijn nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonde af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Tot zover. Inderdaad, tot zover. Want de rest van het hoofdstuk lees ik voorlopig even niet. Lijkt me ook niet zo nodig, voorlopig. Waar het om gaat is hier dat we gewoon hier een paar hoofdstukken verder in Daniël terecht zijn gekomen sinds Daniël 2. Daniël 3 sla ik voor het gemak over. Het is trouwens een heel eenvoudige geschiedenis in Daniël 3, maar het is net zo goed een profetie. De geschiedenis namelijk van een beeld wat werd opgericht door Nebukadnezar. Nu droomde hij niet over een beeld, maar nu richtte hij zelf een beeld op. Dat het toch om hetzelfde beeld gaat, dat lijkt me tamelijk voor de hand liggend. Het is trouwens ook hetzelfde beeld als dat uit Openbaring 13. Maar dan ben ik rijkelijk vroeg om dat aan te halen, maar dat is wel zo. Maar niettemin, in Daniël 2 is er een beeld in een droom. En in Daniël 3 wordt een beeld letterlijk gezien, een beeld waarvoor iedereen zou moeten buigen. En daar blijkt een gelovige overblijfsel te zijn dat zich niet voor het beeld buigt. En daar gaat het precies over, want deze drie vrienden van Daniël zijn een beeld van het gelovige overblijfsel in de dagen dat weer zo'n beeld zal worden opgericht, nog steeds in dezelfde betekenis. En dan zal blijken dat in die dagen, dan spreek ik over toekomstige dagen, de dagen van zeg maar de grote verdrukking en wat er zo mee samenhangt. In die dagen zal er inderdaad een gelovig overblijfsel zijn dat niet buigt voor het beeld, uit Openbaring 13, en die het zegel van het teken van het beest ook niet ontvangt enzovoorts. En die dan eigenlijk zouden moeten omkomen in de vurige, ik bedoel in de grote verdrukking. En wat Daniël 3 ons leert is dat dat gelovige overblijfsel op een of andere wijze niet omkomt in de grote verdrukking, maar in tegendeel zal overleven om vervolgens het koninkrijk van de Messias zelf, de zoon van David, binnen te gaan. Nou, sneller kan ik het al eigenlijk niet zeggen. Het is immers het verhaal van de drie vrienden van Daniël die in de vurige overgeworpen worden, maar de Heer blijkt bij hen te zijn en zonder een schrammetje, zonder zelfs maar een lucht van vuur, komen ze weer uit die oven tevoorschijn. Gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel in de toekomst, dat de grote verdrukking weliswaar doorgaat, maar die grote verdrukking inderdaad overleeft. Het is net zo goed een profetie als alle andere hoofdstukken hier in Daniël, maar het is wat minder bekend. Goed, ik laat dat maar voor wat het is en kom dan in Daniël 4. Dat is een hoofdstuk wat aan de ene kant wel degelijk profetisch is, maar wat in vele kringen helemaal geen profetische betekenis heeft. Om de eenvoudige reden dat men erg veel nadruk legt op het laatste deel van het hoofdstuk, wat ik om die reden dan ook maar niet gelezen heb. Men legt er namelijk erg veel nadruk op dat deze profetie al vervuld is geworden in het leven van Nebukadnezar zelf. En dat staat dan ook inderdaad min of meer in het deel van hoofdstuk 4 wat we niet gelezen hebben vanaf vers 29 namelijk, waar blijkt dat Nebukadnezar nogal hoogmoedig wordt. Dat is koningen van Babel eigen en zeker ook de laatste koning van Babel over wie we het nog wel eens zullen hebben. Maar in ieder geval, hij wordt hoogmoedig en daarmee krankzinnig, want het is eigenlijk hetzelfde. Maar daar gaat het nou ook niet helemaal over. Maar in ieder geval, hij wordt krankzinnig en hij wordt, hij denkt niet dat hij Napoleon is. Dat was een beetje lastig natuurlijk, want hij was er nog niet geweest. Nebukadnezar denkt dat hij een os is. En vooruit, hè? Ja, dat is een bekende vorm van krankzinnigheid, daar gaat het nou niet om. En je hebt ook mensen die denken dat ze schemerlamp zijn, hè? Ja, daar zou ik u een boel over kunnen vertellen, maar dat zullen we vanavond niet doen. Deze man die denkt dat hij een os is en dus eet hij voortaan gras enzovoorts. Nou ja, dat zal er wel. En zo gaan er 7 tijden voorbij waarvan we nooit zullen weten, tenminste, alvorens die namaals is aangebroken, maar we zullen wel nooit weten hoe lang die 7 tijden duurden. Of het 7 seconden waren, dat lijkt me een beetje kort. 7 minuten ook, 7 uren. Nou ja, dat zou kunnen. Maar dan is het wel wat overdreven allemaal. Misschien waren het dan 7 dagen of 7 weken of 7 maanden. 7 jaren lijkt me een beetje te veel. Want dan zouden we toch op zijn minst uit de ongewijde geschiedenis toch ook het een en ander hierover vernomen hebben. En het lijkt me een beetje moeilijk om je koninkrijk vast te houden als je 7 jaar... van het toneel, zal ik dan maar zeggen, verdwenen ben. Dus hoeveel tijden dat dan waren, dat weten wij dan niet. Maar in elk geval wordt het wel genoemd. Er gingen 7 tijden over hem voorbij, alvorens hij weer bij zijn verstand kwam en zijn koninkrijk dus terug ontving in alle heerlijkheid, en zoals het dan maar heet in vers 36... en eigenlijk ook vers 37. Het punt is dat weliswaar de profetie uit Daniël 4 wordt toegepast op de daaropvolgende geschiedenis in Daniël 4, maar dat moet ons niet misleiden. De misleiding zou namelijk zijn dat we zouden denken van, oh, dat is mooi geregeld, we vinden in 1 hoofdstuk een profetie, de verklaring van de profetie en de vervulling van de profetie, dan kunnen we hem dus vervolgens uit de Bijbel halen, want het speelt verder geen enkele rol van betekenis meer. Toch gebeurt dat in de praktijk dikwijls. Men is het hoofdstuk kwijt. Nee, ik ga nog niet vertellen waar het allemaal zo is. Dat doet er nou verder niet toe. Maar in het algemeen gebeurt dat dikwijls. Ik moet u eerlijk zeggen dat in die kringen waar deze profetie wel gehanteerd wordt en waarbij er dus niet vanuit gegaan wordt dat de profetie volledig vervuld is op de persoon van Nebukadnezar, dat we daar terechtkomen in kringen als Zevendedagse Adventisten, de zogeheten historische school eigenlijk, en bij de Jehova's getuigen. Hè? Ja, dus hier op deze profetie eigenlijk ontstaan, hè? Je hele beweging van, de Watchtower Society is eigenlijk ontstaan op basis van deze profetie. Dat men hem daarbij verkeerd uitlegt, dat speelt nog verder geen rol, maar dat is wel zo. Dus op basis van deze profetie. En hun kracht is ook daarin gelegen dat als zij terechtkomen bij mensen die dan toch wel geloven in de Bijbelse profetie, dan blijkt dat men daar dikwijls deze hele profetie nooit meeneemt. Niet kent, nooit verklaard is, enzovoorts. Hè? Hebben we de boeken van Hellinci gelezen? Van Johannes de Heer? Enzovoorts. Dan kom je deze profetie normaal gesproken niet in tegen. Speelt geen rol van betekenis. Men weet er ook in de praktijk niets mee aan te vangen. Zo is het nou eenmaal. En toch is het een belangrijke profetie, omdat juist deze profetie zo zonder meer rechtstreeks leert dat Babel gedurende 7 tijden het koningschap niet meer zou hebben. En na 7 tijden zou Babel het koninkrijk over de volkeren der aarde terugkrijgen. En in kringen van, de Maranatha-beweging, zoals we dat dan in Nederland noemen, hè, en dan bedoel ik dat deze keer maar eens heel breed, daar komt men deze profetie niet alleen niet tegen, maar daar wordt over het algemeen ook volgehouden dat Babel niet hersteld zal worden. Dus ook heel eenvoudig. Men gelooft namelijk daar niet in een herstel van Babel, maar men gelooft in een herstel van het Romeinse Rijk. Daar heb ik u al eens eerder voor gehouden. En men gelooft dan ook dat profetieën over Babel in werkelijkheid profetieën over Rome zouden zijn. En dan ben je meteen de argumentatie kwijt op grond waarvan inderdaad een letterlijk Babel hersteld zou worden en weer de hoofdstad van de wereld zou worden. Ik heb laatst eens gelezen, en er was in een blad, ik kan maar concreet zeggen, dat geeft ook niks. In de middernachtsroep van Wim Malgo, er werd een vraag gesteld of de herbouw van Babel in onze dagen beschouwd moest worden als vervulling van Bijbelse profetie. En het antwoord was lijnrecht, nee, dat is geen vervulling van Bijbelse profetie. Integendeel, de profetieën over Babel moeten toegepast worden op Rome, eventueel de Rooms-Katholieke Kerk of een hersteld Romeins Rijk. En de herbouw van het Babel in onze dagen is louter toeval, maar heeft op geen manier wat van doen met de Bijbelse profetie. Nou, dat vind ik triest, maar het is illustratief voor de, het gaat me niet om kritiek of zo, maar het is illustratief toch voor de gedachten die in brede kring leven, namelijk dat Babel helemaal geen rol van betekenis zou spelen en dat profetieën over Babel zouden moeten worden toegepast op Rome, dat is heel wijd verspreid in kringen van de dispensationalisten, de bedelingenleer zal ik dan maar zeggen, in het algemeen. En of de profetie over een herstel van Babel zou moeten toegepast worden op een herstel van Jeruzalem en de herbouw van Jeruzalem. En dat is ongeveer de gedachte die aan de basis ligt van vele leringen van de Jehova's getuigen. Die passen hem toe op Jeruzalem. En die menen ook dat de bevrijding van Jeruzalem in het jaar 1917, De bevrijding van Jeruzalem van de Turken, weet je wel, door generaal Allenby, door de Britten dus. Leuk, hè, door de Britten. Jawel. Maar dat dat de vervulling zou zijn van deze profetie, omdat er dan 7 tijden zouden voorbijgegaan zijn over, ja, over wat eigenlijk? Over Jeruzalem. En in 1917 werd Jeruzalem bevrijd van de Turken, dus die 7 tijden zijn om enzovoorts. En men verbindt de gedachte trouwens meteen aan de wederkomst van Christus, want die zou toen plaats gehad hebben. Nou, die had toen moeten plaatsvinden en aangezien niemand het gezien heeft, krijg je daar dus daarna andere redeneringen die dan zeggen, nee, maar je moet het ook geestelijk verstaan enzovoorts. En, nou ja, goed, daar komen dus de meest wilde verklaringen vandaan die de Jehova's getuigen in de loop van de jaren dan ook vele malen weer veranderd hebben en bijgesteld hebben. Iets wat de tegenwoordige Jehova's getuigen niet schijnen te weten, overigens. Maar ze kennen hun eigen literatuur niet. Dat is jammer, natuurlijk. Maar goed. Hè? Hoe dat ook zij, deze profetie is gewoon een letterlijke profetie. Die wordt toegepast op Nebukadnezar, maar toen in Daniël 2 gezegd werd, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd, wist wel iedereen, inclusief 7e-dags Adventisten, Jehovah's getuigen, Maranaten, vanwege de bezedelingen mensen, hoe ze allemaal maar heten mogen, wist iedereen dat daarmee toch niet de persoon van Nebukadnezar werd aangeduid zozeer, als wel Babel, de stad, en meer nog, het rijk als zodanig. Dat weet daar iedereen. Nou, als je dat in Daniël 2 weet, dan moet je dat in Daniël 4 dus ook weten. En als Daniël dus tegen Nebukadnezar zegt, die boom die gij gezien hebt, dat zijt gij, vers 22, nou ja, vers 21 en vers 20 tot en met 22, hè. De boom die gij gezien hebt, want zo begint de zin in vers 20, en die gaat dan verder in vers 22, dat zijt gij, o koning. Nou goed, dat zal dan wel. En in de rest van het hoofdstuk wordt het ook letterlijk toegepast op Nebukadnezar. De profetie heeft dus een toepassing gehad op Nebukadnezar. Maar dat neemt niet weg dat de uiteindelijke vervulling van deze profetie nog wacht op de toekomst, waarin de profetie zal worden toegepast letterlijk op Babel. Net zo als dat ook het geval is met Daniël 2. Het betekent dan ook domweg, en dan loop ik natuurlijk heel hard van stapel vanavond, maar het betekent dus domweg dat 7 tijden lang Babel niet de hoofdstad van het wereldrijk zou zijn, ongeacht de naam van het wereldrijk. Hè? 7 tijden lang zou Babel niet de hoofdstad van het wereldrijk zijn en na 7 tijden zou dat alsnog weer worden. En daarna zal het koninkrijk weer eens niet aan een ander volk worden overgelaten en dus gegeven worden aan degene die hier heet in vers 17 de laagste onder de mensen. Daar komt het op neer. Uiteindelijk wordt het koninkrijk gegeven aan de laagste onder de mensen. Dat weet u toch? Wie dat is of niet? Nou, het is een beetje moeilijk, maar het is de Heer Jezus uiteraard. Degene die zoveel tijden verworpen is geweest door de wereld. Zo'n lange tijd, hè? Die geen gedaante nog heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben, Jesaja 53, overigens uitgesproken niet door ons, maar in ieder geval door het Joodse volk. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. Maar hij, de laagste onder de mensen, degene die uitermate vernederd werd, hij zal inderdaad uiteindelijk het koninkrijk ontvangen en ook openbaren aan de wereld. Daar gaat het om. Maar goed, dat is nog niet de hoofdgedachte van dit hoofdstuk. De hoofdgedachte van dit hoofdstuk is dat Babel een rol van betekenis zou spelen aanvankelijk in de grote wereldrijken. En maar er zou een tijd komen waarin de rol van Babel compleet uitgespeeld zou zijn. Maar daarna, na 7 tijden, dus er wordt zelfs een tijdrekening, of wat als een indicatie van een tijdrekening bijgegeven, zodat men een beetje goede wil uit te rekenen moet zijn, wanneer Babel dus weer de hoofdstad wordt van de koninkrijken der aarde. Dat is toch heel concreet, of niet? En zeg maar niet dat het niet mag, want als het niet mag, waarom staat het dan gewoon in de Bijbel? Het wordt toch gewoon gezegd? Goed. Nou, laat ik maar een beetje meer vooraan beginnen in het verhaal. Namelijk in, niet in de verklaring van de droom, maar in de droom zelf. Laat ik die lijn maar vasthouden. De gezichten mijns hoofds. Nou ja, Nebukadnezar, u kent hem langzamerhand als de grote dromer. Dat schijnt meer te gebeuren bij de groten der aarde. Farao had er ook zo'n gewoonte van, hè, zo'n handje van wou ik zeggen. Maar die had er ook zo'n gewoonte van om te dromen. He? En die had dan ook een wijze, die moest wel uit de gevangenis komen. Maar goed, die was er dan toch om de dromen te verklaren. En dat had ook alles te maken met koninkrijken der aarde. En zelfs had het ook nog het een en ander te maken met tijdrekening ook nog. Want er werd ook met data en al, hè, met datum en al, werd dat genoemd. Lees het maar eens na. 7 vette jaren, 7 magere jaren. Maar goed, ik ga er nog niet verder op in. Maar hier is het Nebukadnezar, die nu opnieuw droomt. Deze keer heeft hij zijn droom onthouden. Ik denk, hij gaat toch vooruit, hè, denk ik altijd. Ja. Hij heeft nu de droom onthouden. En hij weet ook bij wie hij terecht moet om hem te laten verklaren. Al duurt het dan even. Maar Daniel, onder de naam Belshazzar dan, verschijnt dan toch en aan hem wordt de droom verteld. Namelijk in vers 10. Waar staat dat Nebukadnezar zegt: ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde. Er staat in het midden der aarde, maar lees maar ook in het midden van het land. Dat maakt nog verder niet uit. Maar de Bijbelse gedachte is dat, en er is een schematische voorstelling van zaken, dat alle vaste land eigenlijk één geheel is. Daar komt het ongeveer op neer. En in het midden daarvan is de hoofdstad gelegen. Normaal gesproken zou dat Jeruzalem moeten zijn, in het midden des lands, de navel der aarde, de navel van het land. In dit geval is het uiteraard niet Jeruzalem, in dit geval is het Babel. Zodat je ziet dat het niet om geografie gaat als zodanig, niet om adreskunde, maar het gaat gewoon om een voorstelling van zaken. De voorstelling van zaken is namelijk dat alle vasteland bij elkaar hoort en vanuit één centrum uiteraard geregeerd wordt. Waar dat centrum staat maakt niks uit. De plaats van waaruit het geregeerd wordt is daarom per definitie het centrum. Dat is toch niet zo moeilijk, hè? Even los van die atlas, dat heeft er niks mee te maken. Dus de gedachte is, als je schematisch voorstelt, de aarde, neem maar een cirkel, in het midden daarvan is de hoofdstad, welke het ook is, en daarbuiten is het allemaal water. Dat zijn de zeeën. En de 10 stammen wonen aan de rand daarvan, om er eens even bij op door te gaan op het schema. De 10 stammen wonen aan de rand daarvan, of op de eilanden der zee, zelfs nog een beetje over het water, maar dat hoort er eigenlijk niet bij. Daar worden ze dan ook geacht in ballingschap te zijn, dan wel in de gevangenis te zitten. En van oudsher was het de gewoonte om een beetje gevangenis inderdaad op een eiland voor de kust te zetten. En een beetje balling ging naar Elba of Sint Helena, of hoe het allemaal maar heten mag, hè? Ik meen dat je bij Californië, dat je daar ook voor de, hoe heet het eiland ook weer? Ik ben het vergeten.
Hè?
En bij Kaapstad voor de kust is er ook een, ja. Robben Eiland, jazeker. Dat is een hele aardige gewoonte. Dat is ballingschap, zo hoort het ook. Nou goed, laten we dat beeld nou maar weer even loslaten. Het gaat om dat in het midden van het land, daar wordt geacht de hoofdstad te zijn. Of andersom, waar de hoofdstad is, daar is het midden. En aarde of land, daar mag u geen verschil in maken, omdat er in de grondtekst geen verschil tussen bestaat. Het is gewoon hetzelfde. In het midden van het land, dan wel midden de aarde. En u weet hopelijk al dat een planeet onder de naam aarde, met een hoofdletter dus in de Bijbel, of volgens de Bijbel, absoluut niet bestaat. He, daar moet je dus ook nooit aan denken. Als gesproken wordt over de aarde, moet je niet aan een planeet van een zonnestelsel denken. Maar dat is in de eerste plaats een volstrekt onbijbelse gedachte. In de tweede plaats ook volkomen onjuist. Maar daar willen we het nou maar niet verder over hebben. De aarde is namelijk gewoon het droge land uit Genesis 1. Het land wat uit de zee oprijst. Moeilijker is het niet. Nou, in het midden daarvan, daar staat die boom. Maar normaal gesproken moet daar de hoofdstad liggen, moet daar het centrum van de macht zijn, want de macht is altijd gezeteld in het centrum. Dat wordt automatisch het centrum. Waarna de vraag is, waar staat de troon van God? Maar, ga er maar eens aan staan. Maar dat even terzijde. Er staat dus, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. En de boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. De volgende vraag is, noem nog iets wat tot aan de hemel reikt. Dat is makkelijk, hebben we het een paar weken geleden over gehad. Hè? De toren van Babel dus. En dit gaat dus om hetzelfde, dat is makkelijk genoeg. Dit is ook Babel. Alleen nu is het niet een toren die gebouwd werd, maar nu is het een boom die groeit. En ik zou niet weten wat het verschil is. In de praktijk maakt in ieder geval de schrift daar geen onderscheid in deze dingen. Daar kan ik u wel een paar voorbeelden van geven. De gemeente bijvoorbeeld wordt beschouwd als een bouwwerk van levende stenen. aaneengevoegd tot een woonstede gods in de geest, een geestelijke tempel. Maar de gemeente wordt ook beschouwd als akkerbouw. Dat wil zeggen, als iets wat zomaar uit de grond oprijst, zomaar groeit, levend namelijk. Nou ja, als het ding van levende stenen is, dan kan het natuurlijk ook gewoon een boom zijn. En in de praktijk is het dat ook. Maar ik denk met name aan 1 Korinthe 3 is het inmiddels. Waar eerst over de gemeente gesproken wordt, het eind van hoofdstuk. Nee, ja, 3 is het, ja. Waar eerst over de gemeente gesproken wordt als over akkerbouw. Landbouw, of hoe dat maar heten mag. Waarbij Paulus zegt dat hij heeft geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Is met de gieter rond geweest. Heel eenvoudig beeld. Het een heeft gepoten, de ander maakt nat, maar ze werken aan hetzelfde werk. En dan ineens schakelt de apostel over en zegt: Gods akkerwerk, komma, Gods gebouw, zijt gij. Want akkerwerk is ook bouwwerk, hè? Akkerbouw namelijk. Maar hij schakelt ineens over naar een ander beeld, een bouwwerk. En dan is Paulus niet degene die gepoot heeft of geplant heeft, maar dan is hij degene die het fundament gelegd heeft. En zo gaat het verhaal verder. Halverwege de uiteenzetting schakelt hij ineens om van laten we zeggen, akkerbouw naar tempelbouw. Dat komt hetzelfde neer, maakt geen verschil. Het groeit op uit de aarde, heeft een fundament in de aarde. Of moet je zeggen wortels, dat maakt nog niks uit, het is volstrekt hetzelfde, enzovoorts. Nou, iets dergelijks wordt trouwens ook toegepast op de gemeente in Romeinen 11. Ik zei iets dergelijks, het is niet helemaal hetzelfde. Maar daar wordt in ieder geval de gemeente voorgesteld als een boom. Waar die wortels vandaan komen, zullen we het nou even niet over hebben. Maar in ieder geval is het een boom. En sommige takken gaan eraf en andere takken gaan er weer op enzovoorts. Maar het is en blijft een boom. Dat is helemaal niet moeilijk. Ja. En of het nou gaat om het huis van David, of het gaat om de afgehouwen tronk van Izii, waar dus weer een reisje uit voortkomt. Dat maakt niks uit. Het is het herstel van de vervallen hut of huis, het paleis dus, koningschap. Het herstel van de vervallen hut van David. Kan net zo goed zijn het reisje dat voortkomt uit de afgehouden tronk van Izii. Dat maakt geen verschil. Het ene is een huis, de andere is een boom. Nou en? Waar er nog bij komt dat het begrip huis ook toegepast wordt inderdaad op een familie en een volk. En dat wordt ook bij ons nog steeds voorgesteld ook door een boom. Een stamboom noemen wij dat dan. Maar het is heus hetzelfde plaatje. Het maakt niks uit. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Nou, wat in Genesis dan een toren is, en het is Babel, dat is hier in Daniël 4 een boom. Ja. Hij lijkt trouwens op een andere boom. Ja, want de volgende vraag is, wat voor een boom is het dan? Hij komt sterk overeen met een andere boom, namelijk die uit Matthäus 13, waar het Koninkrijk der Hemelen, dan wel de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen eigenlijk, vergeleken worden met een mosterdzaadje wat gezaaid wordt, en er komt een boom uit voort die volstrekt beantwoordt aan de beschrijving die hier in Daniël 4 gegeven wordt. Namelijk tot aan de hemel aan toe, de vogel des hemels nestelen in zijn takken, gedierte des velds eronder, schaduw eronder, enzovoorts. En in principe is het ook hetzelfde. Al moet ik zeggen dat het hier in Daniël 4 meer gaat om een letterlijk Babel, terwijl het in Matthäus 13 gaat niet zozeer om een letterlijk Babel, maar wel degelijk om de beginselen, de principes van Babel, zoals die worden toegepast. Dat heet ook Babel, alleen kun je het dan niet meteen op de kaart aanwijzen. Maar Babel is nu eenmaal beroemd vanwege dat het eigenlijk de godsdienst, zoals wij die kennen, heeft uitgevonden. Religie bedoel ik in het algemeen. En dat is ook inderdaad wat in Matthäus 13 een rol speelt. Want wat in Matthäus 13 gezegd wordt, is dat een mosterdzaadje, dat is gewoon geloof dus, hè, dat weet u hè. Die geen geloof had als een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje is een beeld van geloof. Wel, dat wat met geloof begint, en dat is eigenlijk het Koninkrijk Gods dus, dat groeit uit tot iets wat er helemaal niet had moeten zijn, namelijk een boom. Heb je wel eens een mosterdboom gezien? Nee, zo'n ding bestaat ook helemaal niet. Dat ding bestaat helemaal niet. Het is hooguit een struik. En ik geloof dat de allergrootste die men kent, want men zoekt natuurlijk de allergrootste, anders dan blijf je met Matthäus 13 zitten. Dus men zoekt maar een hele grote mosterdstruik. Nou, heb je wel eens gehad die doorschoot? Hè?
Op je volkstuintje. Wordt ook verschrikkelijk groot. Nou, dat kan met een mosterdstruik ook gebeuren. Dan schijnt die 1,5 tot 2 meter te worden, maar dat is absurd groot. Normaal is het een dingetje, zo. Een metertje of zoiets. Een kleintje. Dat komt uit een mosterdzaadje. Maar als zo'n ding een boom wordt, volgens deze beschrijving, in ieder geval de beschrijving in Matteüs 13, heb je te maken met een wangedrocht. Iets wat volledig doorgeschoten is, wat helemaal niet de bedoeling was, enzovoorts. Het blijkt voor sommigen veel nut te hebben, zo'n boom, maar daar was je niet voor bestemd en daar gaat het maar om. Wat er dus in Matteüs 13 wordt uitgelegd, is dat het wat zo fraai begon met het geloof in de dagen van Handelingen, in de loop der tijd zou uitgroeien tot een monster. Een monster wat voor het gemak meteen vergeleken wordt met Babel en de werkzaamheid van Babel. En vanwege de overeenkomst tussen deze boom van Babel in Daniël 4 en de boom als uitbeelding van het christendom in de loop der eeuwen in Matteüs 13, wel vanwege de overeenkomst daartussen, ligt het dus in de praktijk ook inderdaad voor de hand om Babel en Rome met elkaar te vergelijken. Te zeggen, het is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook niet de verkeerde gedachte, zolang maar niet gedacht wordt dat de uiteindelijke profetieën over Babel definitief vervuld zullen worden in Rome of in Europa of iets dergelijks, want dat is het zeker niet. Maar als we de geschiedenis van Rome nagaan en de ontwikkeling daarvan, die heb ik u immers al voorgehouden, dan beantwoordt het wel degelijk aan de beschrijving van Babel. Namelijk een ontzaglijk grote boom met takken, vertakkingen dus zullen we maar zeggen, over de gehele wereld. Een grote wereldgodsdienst. Maar het punt is, dat had het helemaal niet moeten zijn. En mocht u dat wat vreemd voortkomen, lees u dan de gelijkenis die ernaast staat, die van het zuurdeesem. En iedereen weet dat in de Bijbel zuurdeesem absoluut geen beeld is van het evangelie, maar in tegendeel van zonde en in bijzonder van valse leren, valse godsdienst. Zuurdeesem in de Bijbel is vuurdeesem der fariseeën, zuurdeesem der sadduceeën, hè? Nee, zou ik dat wel bij zeggen. Zuurdeesem der fariseeën is orthodoxie. Zuurdeesem der sadduceeën is vrijzinnigheid, rationalisme enzovoorts, hè? We geloven niet in wonderen enzovoorts. Hè. Die deden aan ontmythologisering van de Bijbel, die Sadduceeën. Ja, avant la lettre, heet zoiets. Maar goed, dat is om een Griekse bij te houden. Dan hebben we fariseeën, hebben we Judaïsten der Herodianen. Herodianen, dat is te vergelijken met, dat durf ik niet eens te zeggen. Maar laat ik het zo zeggen, Herodianen waren de lui die vanuit godsdienstige motieven politiek bedreven. Nee, dat is serieus bedoeld, dat was zo. Die zeiden gewoon, wij moeten zelf zorgen dat we de Messiaanse profetieën vervuld krijgen en laten we die familie van Herodes maar aanstellen tot de familie van waaruit de Messias gemaakt zou moeten worden. Hè? Oftewel, de Herodussen en de familie, mispogen in het Jiddisch, de Herodes en de familie, dat is eigenlijk, dat is de Messias of het huis van de Messias of de Messiassen. En daarom heten zij Herodianen. Waarbij het midden gelaten wordt of dat dan een godsdienstige of politieke richting is. Maar dat maakt ook niet uit, het is allemaal zuurdeesem. En weet u wat zuurdeesem doet? Nou, zuurdeesem zorgt ervoor dat een mosterdzaad een boom wordt die tot aan de hemel groeit. Die is iets moeilijker. Nee, zuurdeesem doorzuurt het gehele deeg. En als het deeg doorzuurt is, is het bedorven overigens. Maar het rijst daarna wel, het rijst wel, en daar gaat het om. Het deeg wordt groter en groter en groter door de werking van het zuurdeesem. Zuurdeesem doet de dingen groter lijken dan het werkelijk is. Nou, dat is het verhaal. En dat is precies wat in de daarbij passende gelijkenis van het mosterdzaad ook uiteen wordt gezet. Het mosterdzaadje groeit namelijk op tot een geweldig grote boom. Dat had het niet moeten zijn, maar dat is de werking van zuurdeesem. Dat is de werking van fariseïsme, sadduceïsme en herodianisme. En dat betekent dat er iets ontstaat wat er niet had moeten zijn. Geen doorzuurd deeg en ook deze boom niet. En in de praktijk is het volstrekt hetzelfde. Het namelijk het tot abnormale proporties gegroeide zogenaamde christendom. Wat geworden is tot religie, terwijl het dat juist niet had moeten zijn. En die verwarring komen we nog steeds maar moeilijk vanaf. En ik koos het woord verwarring niet met opzet, dat was echt per ongeluk. Maar niettemin Verwarring, dat is Babel. Want die verwarring bestaat nog steeds. Ik sprak gisteren nog iemand die zei... Ja, allemaal tot je dienst, maar dat een mens kan doen en laten wat hij wil... maar dat hij toch behouden is op grond van geloof, dat kan ik me nog niet voorstellen. Kan er bij mij niet in, werd er gezegd. Daar heb je verwarring. Want men denkt dat christendom een behouden is en hoe het maar heten mag... van doen heeft met hoe iemand zich gedraagt, met iemands levenswandel. En dat is absoluut niet het geval. Het heeft niks met elkaar uit te staan. Maar het is wel Babel. Die combinatie. Dat men God zou moeten dienen door de een of andere levenswandel. Door een gedragspatroon, een levenswijze enzovoort. Dat is Babel. Dat is namelijk religie in het algemeen. En die verwarring komen we nog steeds niet vanaf. De gemiddelde niet-christen denkt dat christen zijn wil zeggen dat men leeft volgens bepaalde principes. Maar het is niet zo. Volgens de Bijbel niet. Volgens de Bijbel blijft het een mosterdzaadje en hooguit een mosterdboom. Namelijk geloof. Dat is het onderscheid tussen willekeurig welke wereldburger en een christen. Een christen is namelijk iemand die het woord van God gelooft. Dat hij vervolgens daaruit leeft, dat is waar, maar dat is niet, hoe noemen ze dat? Om het Latijn op te halen, sine qua non. Hè? Dat is niet verplicht, daar gaat het niet in de eerste plaats om. In de eerste plaats gaat het erom dat men het woord van God gelooft. Zo bezien zijn er dan dus niet al te veel christenen op aarde. Op die manier niet. En daar zit natuurlijk een probleem. Dan zijn we maar klein. En we willen zo graag groot zijn. We willen zo graag zo'n boom zijn met van die wijde vertakkingen... waarvan de macht en dus de schaduw uitgaat over de hele aarde, als het even kan. Zo'n boom. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. En zodat u maar weer ziet dat de ontwikkeling van het christendom als wereldgodsdienst in onze dagen overeenkomt met deze positie van Babel. Het is ook eigenlijk Babel, maar dan in een wat verborgen vorm. Maar de naam Babel hoort er wel degelijk bij. Nou goed, daar zal ik nou niet verder over praten. Ik ga terug naar Daniël 4, waar we in ieder geval deze boom vinden, die reikt tot aan de hemel. En zoals gezegd, het bouwen van een toren van tichelstenen is gewoon het proberen van... het zoeken van een eigen gerechtigheid op te richten, zoals het heet in Romeinen 10. Dat is dus godsdienst. Hier echter wordt het uitgebeeld in de vorm van deze boom. En is het ook inderdaad letterlijk Babel. Hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Dus dat wil zeggen dat de hele aarde onder zijn macht stond. Precies hetzelfde was de bedoeling van de toren uit Genesis. Nou, zijn loof was schoon en zijn vruchten vele. En er was spijze aan dezelfde voor alle. Kortom, de utopia. Hè? Zou dat de nieuwe wereldorde zijn van Doornbos? Bush bedoel, ja, die bedoel ik. Nou ja, wij zijn Nederlandstalig hier. Zou dat de nieuwe wereldorde zijn van waar Bush het laatst over had? Ik heb gehoord dat nou Baker erover praat, de bakker. Maar ik moet altijd aan Jozef denken en de bakker. En nou ja, goed, laat maar zitten. Ik heb er weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. Maar zou dat die nieuwe orde zijn? Is dit niet het ideaal van zoveel volkeren? Dus het ideaal van, laten we nou niet te ver teruggaan, maar van de Volkenbond in de tijd en tegenwoordig dan de Verenigde Naties? Is het ook niet het ideaal van de ecumenische beweging trouwens? En zo ja, wat is het verschil tussen de idealen van de Verenigde Naties en de ecumenische beweging? Om eens wat te noemen. Wat is dan het verschil? Zeg maar gewoon niks. Niets belangrijks in elk geval. Het ideaal is hetzelfde. De wijze waarop men het tracht te bereiken is ongetwijfeld verschillend. Maar daar gaat het nou even niet over. We hebben het nou over fundamentele dingen. Wat is fundamenteel het verschil? Niks. Dus heet het Babel. Want dat is Babel. Dit is wat Babel heeft uitgevonden in de dagen van Nimrod. En dit soort streven is een streven wat voortkomt uit opstand tegen God. Maar voor de rest zijn de doelstellingen heel nobel. Moet ik meteen toegeven. Hè? Nou ja, alles wat er gebeurt. Kijk, het punt is natuurlijk dat het de bedoeling is dat de volkeren der aarde worden samengebracht onder één hoofd. Ik citeer bijna letterlijk trouwens nu uit Genesis 1, hè. waar alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is onder één hoofd zal worden samengebracht, maar het hoofd zetelt niet in Babel. De gedachte van eenheid en gemeenschap, harmonie enzovoort, van welvaart enzovoort, dat is een Bijbelse gedachte. Maar punt 1, dat alles zou moeten komen door de Messias zelf, door God zelf dus eigenlijk. En punt 2, hij is ook de enige door wie het kan komen, want langs een andere weg kan het ideale wel zijn, maar het zal nooit bereikt worden. En daar gaat het maar om. En waar men het buiten God en zijn woord en zijn Christus om probeert te bereiken, is het zuiver opstand tegen God. De achterliggende gedachte is trouwens, wij zullen zelf de idealen wel realiseren die het christendom ooit gehad heeft, of misschien nog wel heeft, maar wij zullen doen buiten God om. Het is net of ik een humanist hoor spreken, nou, maar goed. Hè? Nooit opgevallen? De zogenaamde christelijke deugden, waar vind je die? Dat zijn de idealen van de humanisten. Nette mensen, voorbeeldige mensen. Je zou willen dat vele christenen zo leven als die humanisten. Hè? Maar het is wel goddeloos. Ze leven netjes, maar het is goddeloos. En ik ken aan de andere kant christenen die wel degelijk gelovigen zijn, maar van hun leven niet veel terechtbrengen. En dat is niet goddeloos. Ze leven misschien beroerd, maar niet goddeloos. Je moet die verschillen leren zien. Je moet leren zien wat werkelijk van belang is. En het streven naar het uitbannen van oorlog, naar wereldvrede, eenheid, harmonie en voor niet te vergeten welvaart. Iedereen de Volkswagen, weet je wel. Dat streven, nee, dat is wat lang geleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat streven op zich is niet verkeerd. Maar dat streven buiten God om is wel verkeerd. Het komt namelijk voort uit opstand tegen God. Humanisme heeft me trouwens ook uitgevonden ter bestrijding van godsdienst, in het bijzonder van het christendom. Socialisme trouwens ook, maar goed, daar hebben we het nou vanavond ook maar weer niet over. Maar het is wel zo. Al die systemen zijn gewoon Babel, de methodieken zijn dan verschillend, maar het is allemaal hetzelfde. Het is opstand tegen God. Het komt voort uit ongeloof en vervolgens natuurlijk ook hoogmoed. Nou goed. Laat ik maar even weer teruggaan naar deze boom. Hij reikte tot aan de hemel. Hij werd gezien tot het einde der ganse aarde. Babel dus, net als de toren. Je moet dus een vergelijking maken tussen Matthäus 13, de gelijkenis van het mosterdzaadje dat zo'n boom werd. Want dan zou je meteen deze boom moeten herinneren. De beschrijving is bijna woordelijk gelijk. Maar als je Daniel 4 leest, zou je je moeten herinneren Genesis, wat was het, 10. Ja, 11 geloof ik, hè. Dat wil zeggen de geschiedenis van de torenbouw in Babel. Er was wel geen boom, maar er was een toren, maar het ging om precies dezelfde dingen. Een vaste lijn die de Bijbel doorloopt en uiteindelijk loopt die lijn uit in de toekomst in het beeld van het beest, heet dat, in Openbaring 13. Oprichting van het laatste grote teken. Maar goed, ik laat het er even bij. Daar staat, zijn loof was schoon, zijn vrucht te velen, was spijzen aan dezelfde voor alle, onder hem vond het gedierte des veld schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. Nou, een fraaie boom. Die vogelen des hemels, die doen me trouwens ook ergens aan denken. Zal ik nou toch even voor... Die had ik nog niet eens bedacht, zeg. Hartelijk dank, we rekenen straks volledig af. Vooruitgrijpend op Matthäus, de derde gelijkenis uit die reeks die ik net noemde, die van het zuurdeesem dat die boom werd, of die van het zuurdeesem wat het hele deeg doorzuurde, en die van het mosterdzaad wat dat zo'n boom werd, er hoorde er nog een bij, dat was die van het onkruid, ging ook helemaal verkeerd. Was tarwe gezaaid, maar er kwam allemaal onkruid bij. Dat is ook een beeld van de verwording van het christendom door de eeuwen heen. Maar nog verder terug, de eerste gelijkenis uit Matthäus 13. Daar werd het zaad gezaaid. Was er niet sprake van onkruid, maar alleen nog maar van het goede zaad. Het goede zaad heet dat, hè. Het goede zaad werd gezaaid. En een deel daarvan werd weggehaald, weggepikt. Door de vogelen des hemels. Deze vogelen des hemels, uiteraard. Die uit die andere gelijkenis in hetzelfde hoofdstuk. Die in de takken woonden van deze boom. Dat wil zeggen dat het echte woord Gods inderdaad wordt weggenomen en er komt een ander woord, uiteindelijk onkruid, voor in de plaats. Of, op een andere manier, er groeit zo'n monstrueuze boom. De vogels des hemels voelen zich daar best in thuis. Dat zijn diezelfde vogels des hemels waar Abraham zo'n last van had. Dan ben ik terug in Genesis. Zelfde combinatie, hè? Met terug in Genesis. Toen Abraham zijn offer zou brengen aan de Heer, toen is hij een halve nacht of de hele nacht, ik weet niet meer, bezig geweest om het, omdat allerlei onrein gevogelte, de vogels des hemels namelijk, weg te jagen. Die wilden namelijk het offer wegnemen. Precies hetzelfde verhaal. En inderdaad, in de droom van Farao, nee, in de droom van de schenker en de bakker, hè, was de bakker een man met brood op zijn rug, en de vogelen des hemels, die deden zich daaraan te goeden. Dat is dus ook Babel. Op een weer een andere manier, die is helemaal te ingewikkeld om nou uit te leggen, maar het is precies hetzelfde. Het gaat altijd om de vijanden van het woord Gods. De meeste vogels zijn in de Bijbel trouwens ook onrein. Vrijwel allemaal. Er zijn maar enkele uitzonderingen. Een beeld namelijk van de geestelijke boosheden in de lucht. Overheden en machten en hoe ze maar heten mogen in Efeze. Het zijn vogelen des hemels. Nou, dieper durf ik er niet op in te gaan. Vanavond, ik heb mijn nek alweer ver genoeg uitgestoken. Maar ik dacht dat u het verhaal zo wel verder zelf af kunt maken. Die vogels namelijk in die boom. De tegenpartij voelde zich wel in thuis. Dat is in ieder geval wat gezegd wordt. Ik dacht dat ik dat al voldoende had aangegeven. Nou goed. Dan staat er, want zo gaat het verder in vers 13. Ik zag in de gezichten mijn zoons op mijn leger, op zijn bed lag hij dus. En ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel roepende met kracht en aldus zeggende: houd die boom af. De boom, Babel, zou worden afgehouden. Dat betekent gewoon letterlijk dat er een einde zou komen, althans voorlopig einde zou komen, aan de macht van Babel. Toch zou Babel niet helemaal verdwijnen. Dat wil zeggen, alle pracht en praal verdwijnt. Net als dat de pracht en praal, de heerlijkheid van Nebukadnezar, verdween in het laatste deel van het hoofdstuk. En daarna weer terugkeerde. Maar Nebukadnezar was er nog wel, maar die zat ook tussen het gras. Dat wil zeggen, hij liep tussen de koeien, denk ik dan maar. Ja, sprak hij in Friesland. Nou goed. Maar hij bleef er wel. En zo is het met Babel ook. Dat wil zeggen, de boom werd afgehouden. Het uiterlijke, de uiterlijke vorm ervan verdween. Het letterlijke Babel kon ook niet meer aangetoond worden. Dat niet in het land Sinia, zal ik maar zeggen. En dus ook niet op de kaart. Het was wel verdwenen, maar het was er nog wel. Het viel alleen niet op, maar het was nog steeds onder het gras. Waar is het gras een beeld van? Gewoon de mens in het algemeen. Hè? Alle mensen zijn als gras. Vader. En andersom dus. Hè? Ja. Het is gewoon een beeld van de mens in het algemeen. Zonder enige heerlijkheid. Er is zoveel van, zal ik maar zeggen. En de boom werd afgehouden. En er staat dan ook: kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Kortom, al het uiterlijke van de boom verdween. En zodat de dieren onder hem zouden wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Babel was er niet meer, naar het schijnt. Maar er staat: doch laat de stam, en dan niet met zijn wortelen, maar de stam namelijk zijn wortelen. Dat is een stronk dus, hè, in gewoon Nederlands. Tronk, een tronk noemen anderen, dat heb ik gemerkt. We hebben nog meer andere uitdrukkingen daarvoor. Er is ook wat verwarring over, hè. Het onderste deel van de stam blijft er net staan en de wortelen blijven in de grond, hè. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. De gedachte daarbij is dat er een band, twee zelfs, gedaan werden om die stronk om hem te beschermen. Wat schijnt men te doen, heb ik me laten vertellen. Er schijnt meer voor te komen, dat zal dan wel. Maar in ieder geval, er gaat een band omheen, kennelijk om hem in stand te houden. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid, in het gras zeg maar, in het kruid der aarde. Dat wil zeggen, alle heerlijkheid kwijt, maar het is er nog wel. Op dat moment is Babel dus verborgen. Dan ga ik even terug naar de gelijkenis van Matthäus 13... waar het dan wel gaat over wat anders dan dit letterlijke Babel. Dan gaat het om de beginselen van Babel. Maar de gelijkenis van het zeurdezem luidt... dat het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met een vrouw... de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde... de grote hoer uit Openbaring 17... wordt vergeleken met een vrouw... die zuurdecem nam en verborg in 3 maten fijn meel. Ze verborg het erin. Zodat het inderdaad gaat om verborgene dingen. Het is de werking van Babel in het geniep. Niemand merkt het, het heet niet zo. Denk maar, zelfs weer Malgo merkt het niet, denk ik dan. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar... Het is maar ter illustratie, er gebeuren dingen die men niet doorheeft. Babel is actief op wat voor wijze dan ook, maar niemand merkt het omdat het niet meer zo heet. Het valt niet meer op, maar het is er nog wel. Dat zal in de toekomst wel weer aan de dag treden. Het betekent ook dat als in 2 Thessalonicenzen 2 gesproken wordt over de verborgenheid der ongerechtigheid, dat er dan gewoon gesproken wordt letterlijk over Babel. De werking van Babel. Misschien niet letterlijk over de stad, maar lees het hoofdstuk maar eens na en u zult zien dat het toch tamelijk letterlijk daarover gaat. Het gaat wel degelijk over 1 figuur, 1 man, 1 persoon die ooit zou verschijnen, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden, maar die nu, ook in onze dagen en ook in de dagen van Paulus dus, werkt in het verborgene. Nou, dat is eigenlijk gewoon Babel. Het verborgen koninkrijk van Babel. En er staat dan ook tegenover een ander verborgen koninkrijk wat wij kennen, namelijk dat van Christus. Beide zijn verborgen. Ze staan sinds mensenheugenis tegenover elkaar. Laat ik maar voor het gemak zeggen, Babel tegenover Jeruzalem. Of moet ik meteen zeggen, het rijk van Satan, de macht der duisternis, en het rijk van God of van Christus zelf, het rijk van het licht. Er staat tegenover elkaar, maar beide zijn verborgen. Toen het koninkrijk van Christus verborgen werd voor de wereld, toen was het in ieder geval ook uit met de openbaring van Babel. En sindsdien werkte ongerechtigheid ook inderdaad in het verborgene. Maar het punt is dat juist daardoor het mogelijk is geweest dat die principes van Babel hebben uitgewerkt in het zogeheten christendom. Zodat het wat aan de buitenkant heet een christelijke kerk, in veel gevallen in de praktijk niks anders is dan Babel. Het lijkt Jeruzalem te zijn, maar het is Babel. En dat is een heel bekende gedachte overigens, hoor. Uit de loop der eeuwen, zal ik maar zeggen. Daar zeg ik helemaal niks nieuws mee. Maar dat gebeurde in de dagen van Paulus al. De dagen van de Galaten bijvoorbeeld, waar staat dat er sprake was van ingeslopen valse broederen. En vervolgens wordt er gesproken over valse profeten, valse leraars, valse leidslieden en hoe het allemaal heet. Maar valse herders wordt er zelfs genoemd enzovoorts. Dat wil zeggen dat inderdaad in het verborgene, in het geheim, allerlei leringen en gedachten opgang maken binnen het, laten we zeggen, het christendom van die dagen. En dat zonder dat iemand het in de gaten heeft, het christendom wordt inderdaad tot een wereldgodsdienst. Een godsdienst in de traditionele betekenis van het woord, die dan ook niet uit Jeruzalem afkomstig is, maar uiteindelijk gewoon afkomstig is uit Babel. Nou, er zijn nog veel meer profetieën die dat zeggen, maar daar ga ik nou maar niet op in. In ieder geval is het zo dat ook Babel letterlijk van de aarde verdwenen is. Afgehouwen is, dat is ook letterlijk zo, want Babel is in de loop der tijd gesloopt, hè? Ik heb het al vaker gezegd, ik blijf het herhalen, Babel is nooit verwoest, Babel is gesloopt. Systematisch gesloopt, net zolang tot zelfs bijna de fundamenten zelfs weg waren. Stenen zijn weer ergens anders gebruikt, stenen waren schaars in dat gebied enzovoorts. Dus hoe dan ook, Babel is systematisch gesloopt, afgebroken, net als deze boom, systematisch gesloopt, maar... Het principe blijft actief. Dat is ook wat hier staat, maar het is weer zo omdat na die 7 tijden datzelfde Babel weer zou zich zou herstellen en weer deze koninklijke heerlijkheid zou krijgen, zodat weer een merkwaardige parallel gevonden wordt. De een is dat er een reisje zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dan hebben we het echt over, zeg maar, Jeruzalem dan, hè? terwijl hier aan de andere kant ook een reisje zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Babel. Zeg maar dus Nebukadnezar voor het gemak. En dan te bedenken dat daar nu in die buurt daar zo'n jongen rondloopt, die zelfs beweert een lijnrechte afstammeling en erfgenaam te zijn van Nebukadnezar. Ja, hij weet niet wat hij zegt. Dat hebben we trouwens wel eens meer gedacht, maar ook daar gaat het nou niet om. Maar je hebt het precies hetzelfde verhaal. Beide koninkrijken zijn of waren afgesneden, maar beide zullen weer tot leven, in ieder geval tot ontwikkeling komen. De toepassingen van dat principe zijn aan beide kanten overigens legio. Maar zeg ik alleen maar om er niet verder op in te hoeven gaan. Maar de uiteindelijke betekenis van deze uitspraken over die afgehouden tronk waar een reisje uit zal voortkomen, de uiteindelijke definitieve betekenis is uiteraard dat de vervallen hut van David hersteld zal worden, dat het koninkrijk teruggegeven zal worden aan het huis van David en dus aan de Messias, aan Christus zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant vinden we precies hetzelfde plaatje, dat verborgen koninkrijk van Babel zal ik maar zeggen, dat zou ook weer tot ontwikkeling komen, zou zich ook herstellen. En tussen die beide reisjes zou je dan moeten zeggen, gaat het in de toekomst. Wie krijgt de overhand? Wie trekt de macht aan zich? En we weten hoe dat zal aflopen, omdat het pleit eigenlijk natuurlijk allang beslecht is. En wij die geloven dat dat pleit allang beslecht is, wij maken inderdaad deel uit van het koninkrijk van de zoon van David. Een verborgen koninkrijk wat in de toekomst geopenbaard zal worden en niet vandaag. Dus, wat ons betreft, blijft het gewoon een mosterdstruikje. Ja, daar laten we het eerst bij, want ik dacht dat het hoog tijd was voor de koffie. Wij gaan dus weer terug naar Daniël 4. De profetie over de boom als uitbeelding van Babel in bijzonder. Niet zozeer het Babylonische Rijk, maar wel degelijk een uitbeelding van Babel, zoals dat ook al was natuurlijk in Daniël 2, in beide gevallen gaat het erom dat de profetie primair wordt toegepast op Nebukadnezar, maar in beide gevallen wordt het vervolgens toegepast uiteraard op Babel. En dat is ook het belang van deze profetieën, uiteraard. Het belangwekkende nu in deze profetie is vervolgens dat er staat in 4 vers 15... Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde. En dat woordje met, nou ja, dat zou je eigenlijk weer weg moeten laten. Hè. Laat de stam zijn wortelen, dus de stronk, in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. Ik zei al, het schijnt om een of andere reden gebruikelijk te zijn om als men een boom afzaagt en hij mag toch niet doodgaan, dat men dan die stronk inderdaad bijeenhoudt om scheuren te voorkomen of weet je veel. Hè? Maar als ik dat wil gezien in Friesland, hè? In Groningen dan vooruit. Hè? Die dingen die zagen ze één keer af. Dan is de stam nog goed en daarna begint de stam inderdaad te scheuren. Dus inderdaad, die band die lijkt me niet voor niks. Maar die band wordt hier ook genoemd uiteraard met een bepaalde opzet. Die opzet die wordt natuurlijk aangegeven doordat er gesproken wordt over een ijzeren en koperen band. Een ijzer en koper kennen we langzamerhand een beetje. Hè? Uit Daniël 2 natuurlijk. En de betekenis zal ook ongetwijfeld dezelfde zijn. Ik kan wel zeggen, de ijzeren en koperen band zijn beide een beeld van een van die wereldrijken die na Babel, of althans na het oorspronkelijke Babylonische Rijk, zouden passeren, op zijn minst. Namelijk, koper is de uitbeelding van in ieder geval het Griekse Rijk, en ijzer is de uitbeelding van in elk geval het Romeinse Rijk, zo niet ook van het allerlaatste wereldrijk, dat van die 10 Statenbond. Maar goed, over leem zullen we het dan verder niet hebben. Die ijzer- en koperen band geven ook een nadere toelichting op de verklaring van de profetie. Tot mijn verheuging mag ik wel zeggen. Want wat we vinden is, en dan begin ik langzamerhand toch maar eens een keer op het bord te schrijven. Ik spreek van mijn eigen briefje wat u voor een gulden daar op de boekentafel ook kan halen, zolang ik ze nog heb. Maar we krijgen namelijk aan het begin het Babylonische Rijk. Ik kom er een beetje af voor het gemak, hè. Het Babylonische Rijk. En als ik er een datum bij zet, is dat 606 voor onze jaartelling uiteraard toen dat begon. Daarna krijgen we het Perzische Rijk. Namelijk het Medo-Persische Rijk, officieel begonnen in 538 voor onze jaartelling. Mag ook geen enkel probleem zijn. Daarna krijgen we... Streepjes tussen zetten zo. Daarna krijgen we het Griekse Rijk, waaronder verstaan moet worden het Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Officieel begonnen in 333. De een of andere slag was dat. Voor onze jaartelling. Daarna volgt het Romeinse Rijk. Rome is korter, dus dat schrijf ik op. Het Romeinse Rijk. Officieel begonnen in 63 voor onze jaartelling. Omdat toen Jeruzalem veroverd werd door de Romeinen. En we rekenen vanuit Jeruzalem in dit geval. Daarna krijgen wij in de toekomst, en daar kan ik geen datum bij zetten, want die weet ik ook echt niet. Anders dan zou ik dat heus wel een keer vertellen, maakt me niks uit. Maar we krijgen in de toekomst een keer de 10-statenbond. Daar kan ik geen datum bij zetten. En daarna krijgen we het Messiaanse Rijk, laten we zeggen het Koninkrijk van de Steen. Daar zou ik eventueel op grond van berekeningen wel een datum bij kunnen zetten. Maar die bewaar ik nog maar even, hè? Want... Nee, dat hangt er vanaf of we rekenen vanuit Jeruzalem of ergens anders vandaan of zo. Dat is niet, en er zit dan toch een enige tientallen jaren verschil tussen. Dat komt ook niet op één dag. Dat hangt er vanaf waar je dat uitrekent. Goed, daar heb ik het dus nu niet over. Dat komt misschien nog wel eens. Wel, daarnaast, hè, naast deze begrippen, zouden wij naast Babel moeten schrijven over goud. Op grond van Daniël 2. Persische is zilver. De Griekse is koper. Het Romeins is ijzer. En het 10-statenbond is in ieder geval ijzer. En daar komt het misverstand ook een beetje vandaan. IJzer en leem. Het misverstand is nu... Dat komt voort. Het misverstand komt echt voort uit de schema's die overal sinds jaar en dag ontwikkeld en gepubliceerd worden. Het misverstand wordt nu gewekt dat namelijk alleen de 10 staten van ijzer en leem zijn. Dat is niet waar. Dat Romeinse Rijk wordt vanzelf vermengd met leem. En terwijl het de voeten dus al ijzer en leem zijn, komen we pas later terecht bij de 10 tenen van ijzer en leem. Ik heb u ervoor gewaarschuwd, uitgebreid vorige keren. Dus laat u door zo'n eenvoudig schema nou niet misleiden. Het is een kwestie van afronding. Hè. Je moet het op een of andere wijze... natuurlijk schematisch voorstellen. Nou, dan gaan we weer even verder. Dit was Daniël 2 min of meer. Dan zou ik hier dus even de steen op moeten schrijven voor het gemak. Dan kwamen we nu terecht in Daniël 4. En dan spreken wij over Babel in elk geval. En ook nou niet als rijk, maar als stad. De stad Babel. Die aan de macht kwam inderdaad in 606. Maar nu is de vraag wanneer vervolgens, hè, wanneer Babel dan ophield de hoofdstad te zijn van het wereldrijk. Wel, ik heb al gezegd, toen het in 538 voor onze jaartelling de Mede dan wel de Perzen Babel veroverde, werd Babel niet verwoest. Sterker nog, Babel bleef gewoon de hoofdstad van het wereldrijk. Er waren alleen andere jongens die daar de macht uitoefenden. Nou jongens, eigenlijk ook nog maar één, hè. Alle ambtenaren bleven gewoon zitten. En dat heb ik al gezegd. Ja. Toch? Ja, goed. Ik hou nog net op. Maar goed, er werd er maar één vervangen. En dat was dezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En Darius, de Mediër, die ging toen op de troon zitten. Dat wil zeggen, de rest bleef gewoon in functie. Er veranderde niks. Babel was dus niet alleen de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Maar Babel was in principe ook... In het begin betekent dat, hè, de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Een van de fouten die gemaakt wordt, is dat men deze profetie over de val van Babel, Jehovah's getuigen heb ik het nu over, deze profetie over de val van Babel past men toe op Jeruzalem. Men zegt Babel is Jeruzalem, wat heel gek is, en zegt dan de 7 tijden over Babel, namelijk Jeruzalem, zijn begonnen in 606 voor onze jaartelling. Men telt er dan 7 tijden bij. In de praktijk zijn de 7 tijden namelijk 2520 jaar. Telt men erbij en dan komt men uit zo'n beetje in 1917. En dan zegt men in 606 voor onze jaartelling. Voor GT heette bij de jongens, hè? Voor GT, voor de gewone tijdrekening. Ik spreek de talen. Werd Jeruzalem veroverd. Maar het bleef nog steeds de hoofdstad van Juda, van het Tweestammenrijk. Dat was het daarvoor en dat bleef het ook. Dus daar gaat men meteen al fout. Want daarna hebben er toch nog een stuk of vier, geloof ik, vijf koningen uit het huis van David op de troon gezeten in Jeruzalem. Dus het verhaal klopt van aanvang af helemaal niet. Hè? Nou goed, jammer voor hen. Maar dat is één fout. De andere fout is dat men zegt, Babel hield op hoofdstad te zijn. Babel werd ontluisterd toen de Medo-Persen het land veroverde. Dat was in 538 voor onze jaartelling en daarmee uit. En als je dan zeven tijden erbij telt, dan kom je sowieso niet uit. Je komt namelijk helemaal nergens uit. Dus zal het niet de bedoeling zijn dat de profetie op deze wijze wordt toegepast. En per slotverrekening werd de profetie al toegepast op Nebukadnezar zelf. Dus wat maken we ons ook eigenlijk druk? Volgende hoofdstuk graag. Dat is de andere redenering. Er komt namelijk nergens mee uit. Maar het punt is gewoon dat men zich vergist. Babel bleef de hoofdstad ook van het Medo-Persische Rijk. Nog jaren. Het is ook precies bekend tot wanneer, namelijk tot 482. Het vierde jaar van Xerxes de Eerste, als ik me goed herinner, toen officieel Babel ophield de status van hoofdstad te hebben. In de praktijk zat de regering al lang ergens anders. In Den Haag, denk ik. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Wij hebben in Nederland geen probleem om deze dingen te begrijpen. Amsterdam is de capital, hè? De hoofdstad van Nederland. Maar Den Haag is de residentie. Nou, wat er in de dagen van het Mede-Persische Rijk gebeurde, was dat die Perzen, die waren ook liever thuis. Dus die zei, kom op, ik neem mijn spullen wel mee en ik ga gewoon terug naar de burcht Susan of zo. Susa. Het was een hele heisa naar Susa, ja. En daar vinden we ze ook terug. Daar is kennelijk de hofhouding. Maar in die dagen was oorspronkelijk Babel nog steeds officieel de hoofdstad. Het officiële centrum van het Rijk. Dat die koningen elders hun verblijf hielden, dat is een oud gebruik. Kennen wij ook in Nederland, hè? Dan zit de koningin op Soestdijk. In ieder geval in het paleis Soestdijk. Die woont ergens anders. We hebben een klein landje, miniatuurlandje. Daar liggen die afstanden wat anders. Maar niettemin blijft het precies hetzelfde principe. En van de koningen van Juda en ook zeker die van het Tienstammenrijk is bekend dat ze hun zomerresidentie weer ergens anders hadden dan hun winterresidentie enzovoorts, hè? Sommige Nederlanders ook, hè? Die zitten in de winter in Spanje en zo. Hè? Dat is heel gewoon, er is niks meer aan de hand. Wat er dus in de praktijk gebeurde, was dat die Persische koningen inderdaad in een andere plaats, de burcht Susan, we kennen het uit de Bijbel dus, zetelden, terwijl Babel gewoon de hoofdstad was. Maar het punt is dat Babel van oorsprong natuurlijk een vijandige stad was, die ze ooit veroverd hadden. En de inwoners van Babel kwamen bij gelegenheid meerdere malen in opstand tegen de Persische overheersing, terwijl ze in wezen de hoofdstad waren van het Persische Rijk. Nou, nadat een paar keer dat soort rellen onderdrukt waren, toen werd Xerxes, die werd zat en die liet definitief in het vierde jaar van zijn regering, als ik me goed herinner, ik zal even mijn eigen lijst kijken. Ja, in het vierde jaar van Xerxes de Eerste liet hij Babel ontmantelen. Zo staat het bekend. Zo heet het min of meer officieel. De ontmanteling van Babel. Dat betekent dat muren gesloten werden, zodat het officieel ophield een stad te zijn. Zo werd dus de stad verwoest. Geen huis, maar de stad werd verwoest omdat een stad alleen een stad is als er een muur omheen staat. Behalve in Nederland, want er moet er een wal omheen liggen. Kampen, Amsterdam, Elburg, noem nog eens wat. Dokkum, Naarden. Goed, dan hebben we nog meer. Goed, nou ja, in ieder geval, er moeten verdedigingswerken omheen zijn. Dat is de gedachte. En als die gesloten worden, dan is het geen stad meer. Zodat de stad min of meer verwoest, maar in ieder geval ontmanteld werd in dat jaar, dat was 482 voor onze jaartelling. De muren werden althans gedeeltelijk gesloopt. Sommige paleizen werden gesloopt, sommige tempels en dat soort dingen meer. Maar de stad bleef gewoon bewoond. vooralsnog. De rest van de geschiedenis is overigens dat de inwoners van Babel toen helemaal niks meer hadden. Dat heb je nou als je in opstand komt, hè. En dus die zijn langzamerhand weggetrokken en zijn in andere plaatsen gaan wonen in de omgeving enzovoorts. Kortom, langzamerhand heeft men Babel gewoon verlaten. Het had verder geen enkele betekenis meer. Het was zijn aanzien, zijn heerlijkheid kwijtgeraakt. Officieel in 482 voor onze jaartelling. Gek, dat staat in, ik ben het nog nooit in enig theologisch boek of profetisch boek of hoe je dat maar noemt tegengekomen. Maar het staat gewoon in de Winkelen Prins Encyclopedie. Dus kunnen we dat even nakijken. Niks geheims aan, hè? Niks moeilijks aan. Dus gewoon een bekend gegeven, 482 voor onze jaartelling. De ontmanteling van Babel in het vierde jaar van Xerxes de Eerste. Nou, vanaf dat jaar zal er dus inderdaad 7 tijden moeten voorbijgaan, totdat Babel weer hoofdstad van het wereldrijk of van de wereld zou worden. 7 uren zijn voorbij, 7 dagen zijn voorbij, 7 maanden zijn voorbij, 7 jaren zijn voorbij, 70 jaren zijn voorbij, 700 jaren zijn voorbij. Wat blijft er dan nog over? Ja, zie, we zitten alleen op een heel lange termijn nu. Want Babel is nog nooit hersteld. Je mag toch aannemen dat het gaat om een letterlijk herstel van Babel. Nou, in de praktijk is het zo, maar daar ga ik echt niet diep op in. In de praktijk is het zo dat we in ieder geval verderop in het boek Daniël rechtstreeks geconfronteerd worden met het principe van tijdrekenkundige projectie. Hoe vindt u die? Chronologische projectie. Daar hebben we een nieuwe term voor uitgevonden. Dat betekent gewoon dat in de praktijk in elk geval dikwijls in deze profetieën van Daniël in het bijzonder een dag gerekend wordt voor een jaar, zodat een week van dagen geprojecteerd wordt, en dan wordt het groter, hè, normaal gesproken, tot een week van maanden en in ieder geval ook weken van jaren. Het principe daarvan vinden we in ieder geval uitgebreid toegepast en min of meer ook verklaard in Daniël 9. Nou, het enige wat overblijft van het verhaal is dat we in Daniël 9 lezen over 7 tijden. Dat blijken 7 jaren te zijn, maar daar kom je hier ook niet mee weg. Zodat het vermoedelijk zo is dat we hem nog een keer moeten projecteren. Wordt er 2 keer geprojecteerd. En 7 jaren is in de praktijk in Daniël 7 maal 360. Eenvoudig omdat in de Bijbel een jaar bestaat uit 360 dagen. Ja, nee, op onze kalender niet, maar dat heeft er toch niks mee te maken. Het is makkelijk genoeg uit de schrift aan te tonen dat het zo is. Een jaar, als je het nauwkeurig rekent, is 360 dagen. De profetie van Daniël 9 over die 70 weken komt zelfs, voor zover ik weet en kan nagaan, precies tot op de dag nauwkeurig uit. Dus waarom zou ik eraan twijfelen? Klopt precies. Dus en 7 dagen staan dan voor 7 jaren, maar een jaar is 360 dagen, dus dan wordt het 7 maal 360. En hier wordt het inderdaad op dit grote niveau toegepast, een nog groter niveau, waarbij kennelijk niet 7 maal 360 dagen gerekend wordt, maar vervolgens weer 7 maal 360 jaren. Nog een keer verder, een fase verder projecteren. En dan kom je op een periode van 7 tijden, dan is 1 tijd niet 360 dagen, maar 360 jaren. En dan komt het dus uit niet 2520 dagen, maar 2520 jaren. Kijk eens, in Daniël 9 vind je profetieën over 2520 dagen. Gedeelde 2, maakt niet uit, maar 2520 dagen. 7 jaren zijn namelijk 2520 dagen. Wel, zo'n toepassing van het beginsel hier past gewoon niet, want dan had het al lang vervuld moeten zijn. Al eeuwen geleden. Dat is niet gebeurd, dus dat argument kan ik dus rustig weer vergeten. Dus blijken deze dagen ook jaren te zijn. Dan wordt het 7 jaren, hè, 7360. En dat meermaal jaren, dus dan wordt het 2520 jaar. Dat is heel eenvoudig. 7 tijden is dus 2520 in de Bijbel. Alleen in Daniël 9 zijn dat dan dagen en hier in Daniël 4 zijn het jaren. Maar ja, er staat ook tijden. En nou is de vraag, dan zal ik u de vraag stellen. Waarom staat er nou niet gewoon 7 dagen of 7 jaren of 7 eeuwen of zo? Wel heel eenvoudig. Omdat dezezelfde profetie op verschillende manieren zou worden toegepast. Eenmaal op een laag niveau, een kleine schaal, in het leven van Nebukadnezar. En eenmaal op een heel grote schaal, want het is gewoon een kwestie van schaal, hè? Schaalverhoudingen. Eenmaal op een grote schaal zou het worden toegepast op de geschiedenis van Babel zelf. Dat is alles. En dat betekent dat er 2520 jaren voorbij zouden gaan, gerekend vanaf 482... voor onze jaartelling. En dan zal Babel dus weer de hoofdstad van de koninkrijken der aarde worden. En net zo dat het officieel zo beëindigd werd in 482... zo zal het officieel weer bevestigd worden in 2003. Volgens de rekensom. En het enige wat ik niet helemaal zeker weet is of de rekensom klopt. Want die heb ik zelf gemaakt. Maar die kun je ook maken, dus dat kun je jezelf ook verwijten. Want tellen wij 2520 jaren bij 482 voor Christus, komen wij uit in 2002,8. Dat is dus het jaar 2003. Rekent u het maar eens na. Klopt het niet? Dat klopt niet, hè? Nee, zal ik u vertellen waarom het niet klopt. Omdat deze jaren natuurlijk ook jaren van 360 dagen zijn. Als je dan nog een bord had, zou ik u de rekensom geven. Je moet dus 2520 vermenigvuldigen met 360. Dan heb je de periode op dagen nauwkeurig. Daarna moet je het delen door 365,24. Voor de rest maakt het niet meer uit. Het kan nog nauwkeuriger, maar dat maakt niks uit. Het gaat toch maar om jaren. Dus eerst vermenigvuldigen met 360, omdat dat de Bijbelse, profetische jaren zijn. Dan delen door 365,24, omdat dat een beetje afgerond de lengte is van ons zonnejaar. Volgens de Gregoriaanse kalender. Om moeilijk te maken, hè. En wat daaruit komt, zijn dus jaren op onze gewone, normale zonnekalender. En dat aantal moet je dus optellen bij bij 482. Daarna het jaar 0 ervan aftrekken, want dat heeft nooit bestaan. Hè? Nee, het is zo. En bovendien, dit is negatief, hè? 482. Dat is zelfs min 481. Ga er maar aan staan. Nou, dat is het enige waar ik niet dus twijfel over zou kunnen hebben, over de berekening. Maar het moet kloppen. Het is vastgegeven, 482 voor onze jaartelling, vastgegeven 7 tijden. Die 7 tijden kunnen alleen maar zijn 2520 jaren. Consequent van 360 dagen uiteraard. En dan, ik heb het wel 100 keer nagerekend wellicht, maar je komt uit in 2002,8. In mijn rekensom. Dus dat wil zeggen 2003 ongeveer. Dus. Hè? Nee, dat is het herstel van Babel als hoofdstad over de wereld. Het zijn de Jehovah's getuigen die dan zeggen, en dat is het begin van het koninkrijk. Nee, het is het herstel van Babel als hoofdstad over de wereld. Het is ook niet de wederkomst van Christus. Hoewel het dat best zou kunnen zijn, maar dat zou dan ergens anders in de Bijbel moeten staan. Er was niet lachen erbij. Hè? Nee, nou ik het er toch over heb, wil ik u nogal wat vertellen. Het is namelijk zo dat als je de profetie van Daniël 9 uitrekent over die 70 weken enzovoorts, dan kom je in ieder geval uit op de data rond de eerste komst van Christus. En aangezien er 2000 jaren van 360 dagen zouden verlopen tussen de opstanding, de wedergeboorte van Christus en de wedergeboorte van op zijn minst de Joodse staat, in ieder geval de Joodse staat, kun je dat dus ook uitrekenen. 2000 maal 360 gedeeld door 365,24 opgeteld bij het jaar 31. Nou ja, het was april, maart 32, maar opgeteld bij 31 dus. Dan kom je uit in, ook in 2003. 2002,3 of zoiets. Maar dus ook in 2003. En dat zou het tijdstip moeten zijn dus van de bekering van het Joodse volk op zijn minst officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En merkwaardigerwijze vind je dan, maar ik zeg het zo uit de losse pols, omdat ja, dat is het resultaat van berekeningen. Hè? Maar dan vind je dan merkwaardige wijze dat in hetzelfde jaar Jeruzalem valt, want aan het eind van de 70ste week wordt Jeruzalem verwoest. En dat in hetzelfde jaar, wat later in het jaar, als de berekening tenminste nauwkeurig genoeg genomen wordt, dat in hetzelfde jaar, vermoedelijk wat later in het jaar, Babel tot hoofdstad van de wereld wordt uitgeroepen. En dat logisch is, en dat daar duidelijke oorzakelijk verband in zit, dat lijkt me nogal voor de hand te liggen. Dat we daar in het Midden-Oosten eindelijk van het Joodse probleem verlossen, het probleem van de staat Israël, omdat Jeruzalem gevallen is en alle leven uit het land verdwenen is, dan ligt het voor de hand dat binnen de kortste keren men Babel uitroept tot de hoofdstad van de wereld. Een geweldige overwinning voor de rijken, zeg maar de 10. De rijken daar. Er zit het dik in. Dus het lijkt me toch allemaal wel voor de hand te liggen. Al moet je toch een beetje... Hè? Een beetje rillen van... Zou je dat zo precies kunnen zeggen? Ja, dan denk ik, ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik lees het ook maar gewoon in mijn Bijbel. En een rekensommetje is betrekkelijk simpel gemaakt. Oh ja, kijk eens, broeder. Chronologische rekensommetjes blijken in de praktijk heel wat ingewikkelder zijn dan men gewoonlijk denkt. En daar zit een van de problemen. Daar komt ook het verschil tussen de jaartallenlijsten vandaan. Wat er gebeurd is, is dat al die jaartellingen die wij kennen pas achteraf zijn vastgesteld. Punt 1. Met terugwerkende kracht zijn vastgesteld. Dat er grote fouten bij gemaakt zijn, in elk geval. Fouten die men dan dikwijls later weer gecorrigeerd heeft. Ze hebben bijvoorbeeld op onze kalender ooit eens een keer 11 dagen overgeslagen, weet u dat? Om fouten te herstellen. Ja. En sommige landen hebben daaraan niet meegedaan oorspronkelijk, zodat lange tijd men in Rusland kerstfeest heeft gevierd in januari. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Hè? Nou, niet meer geloof ik hoor. Ik geloof dat het inmiddels bijgetrokken is. En de Engelsen kennen nog de feestdagen van Old Christmas. Dat is inderdaad januari. Maar goed. En dat soort zaken meer. Er is verschrikkelijk in gerommeld. En vandaar dan ook dat het jaar nul, hè, punt 1, niet bestaan heeft. En punt 2, was het ook niet het jaar van de geboorte van onze Heer. Want dat was het jaar 4 voor onze jaartelling. En het verschil is er omdat men gewoon fouten gemaakt heeft. Rekenfouten. Domweg, dikwijls gewoon rekenfouten. Van het jaar 1 voor Christus tot het jaar 1 na Christus, hoeveel jaar is dat? Hè? Niks. Van oudejaarsdag, van het jaar 1 voor Christus, voor onze jaar dan dus, hè, tot nieuwjaarsdag van het jaar 1, is hooguit 1 dag. Of niet? Ja, gemiddeld is het 1. Maar de wiskundige trapt er al gauw in en zegt dat is 2. Van min 1 tot plus 1 is 2. Dat is niet waar. Want een jaar 0 bestaat, een getal 0 bestaat wel, maar hier hebben we het over een jaartal, een jaar 0 uiteraard niet. Nou, dat soort dingen, er wordt verschrikkelijk mee gerommeld. Men vergeet dus ook, want het is hetzelfde, dat 482 voor onze jaartelling, om gewoon netjes wiskundig mee te kunnen rekenen, zou moeten omgezet worden naar het jaar min 481. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het niet, dan weet u meteen dat het toch niet zo eenvoudig is als het lijkt. Want dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Want die sommetjes en die jaartellen, dat maakt me ook niks uit. Of het al of niet 2003 is, weet ik niet. Maar vroeg of laat vraagt u me toch, heb je dat niet uitgerekend? Of je gaat het zelf uitrekenen en komt met vreemde data aanzetten. Dan heb ik het op voorhand vast u gewaarschuwd dat het zo eenvoudig nou ook weer niet is. Hè? Maar niettemin, de rekensom van die 7 tijden zou dus gewoon even gemaakt moeten worden. Van 482, 7 tijden, dat is dat getal daar. En dat reken je dan gewoon even uit. Maal 360, gedeeld door 365, 24, optellen bij 481, min 481, want dat was het eigenlijk. En dan kom je inderdaad uit zoals ik u daarnet al zei. En als u zegt de rekensom is fout, zeg ik dat kan wel wezen. Maar de grondgedachte, de Bijbelse grondgedachte, is absoluut correct. Een van de dingen die ik ook niet bewijzen kan, is dat het echt 482 was. Voor onze jaartelling. Maar het is de algemeen geaccepteerde en ook niet bestreden datum. Dus as far as I know, hè? Zo heet dat, hè? Voor zover ons bekend, naar eer en geweten is dat datum, ik geef geen garantie. Betere bronnen zijn er natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor de uitrekening van de 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël aan het eind van de 70ste week. Wij denken dat de Heer uit de dood opstond in het begin, rond Pasen dus, hè, van het jaar 32 op onze kalender, naar beste weten, en denk erom dat daar een boel onzin al over geschreven en gezegd is over die datering, maar naar mijn eer en geweten, dat zou de datum moeten zijn, voor zover ik weet. En als ik ernaast zit, komt de rest van de berekening dus ook niet uit. Nou, en maakt mij niks uit. Daar gaat het ook helemaal niet om. Waar het om gaat, is dat de gegevens zelf in de Bijbel wel degelijk aangereikt worden. En dat in ieder geval, als het zover is en als het gebeurd is, vaststaat dat het een en ander keurig gebeurd is volgens het tijdschema wat God zelf bepaald heeft. En daar gaat het om. Dat wij leven in een wereld die zich ontwikkelt, weliswaar door de tijd, op een wat vreemde wijze naar wij denken. Ongecontroleerd lijkt het, maar in werkelijkheid is het zo dat waar het werkelijk belangrijk is, gebeuren er dingen zoals God ze wil en ook op zijn data. En daar gaat het maar om. Meer is niet van belang. Het gaat er niet om of wij weten wanneer die dingen gebeuren of wanneer de Heer wederkomt of wanneer de opname plaatsvindt. Maakt helemaal niks uit. Maakt dat wat uit? Voor mij niet, hoor. Echt niet. We zullen niet zo lang meer zijn, denk ik wel eens, maar dat is weer wat anders, hè. Heb je al uit zitten rekenen? 7 jaar terugrekenen vanuit 2003. 7 jaren van 360 dagen terugrekenen. Nou goed, laat maar zitten. Kun je zo doen. Maar belangrijk is het niet, absoluut niet. Eerlijk gezegd kan me niet schelen, maar als je de gegevens uit de Bijbel aangereikt krijgt, dan zou je toch ook de verplichting moeten hebben om even de proef in de som te nemen, om even te kijken hoe het dan is. Nou, wat we dus vinden is inderdaad dat als de jaartal, laten we het algemeen zeggen, dat ongeveer over 12 jaar, hè, Babel officieel als hoofdstad van een wereldrijk zal worden aangesteld, dan valt Jeruzalem bovendien ook. Maar ja, goed, wij maken dat hier beneden niet meer mee. Dat moet dan ook tegelijkertijd maar even duidelijk gezegd worden. Maar het neemt niet weg dat het dus inderdaad zo zal gebeuren. Dat het laatste rijk van Babel, en daar hebben we het nu over, dat is officieel als onderwerp, dat het laatste rijk van Babel in de toekomst tot stand zal komen. En dat Babel dus als hoofdstad van het laatste wereldrijk inderdaad de hoofdstad zal zijn van die 10 statenbond van ijzer vermengd met modder of leem. Daar gaat het natuurlijk om. Want wat we in Daniel 2 gezien hebben, is dat in de eindtijd een rijk bestaat van ijzer en leem. Daar zeg ik nou even niks meer over. Maar dat betekent dat als Babel nog hersteld wordt, dan betekent het dus ook dat de profetieën in Openbaring over Babel letterlijk genomen moeten worden. En dat de verwoesting van het uiteindelijke Babel inderdaad samenvalt met de definitieve vestiging van het Rijk van Christus. Wel, als dat zo is, betekent het dat Babel de laatste hoofdstad is van het laatste wereldrijk. En aangezien volgens Daniel 2 dat laatste wereldrijk het rijk is van ijzer vermengd met modder alleen, wil zeggen dat de regering over die 10 statenbond inderdaad in Babel gevestigd zal zijn. Helemaal aan het eind. Wanneer die regering daar gevestigd wordt, dat is een beetje moeilijk te zeggen allemaal. Maar als de berekening klopt, als mijn berekeningen kloppen, laat ik het dan zo zeggen, dan zou dat moeten zijn aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat klopt ook trouwens met heel wat andere lijnen die in de Bijbel uiteengezet worden. Wat dat betreft, ik weet de datum weet ik dan niet zeker misschien, maar ik weet wel zeker dat inderdaad de val van Jeruzalem, de val van de ongelovige Joodse staat, zal leiden tot het herstel van Babel als hoofdstad van het laatste wereldrijk. Dat is dus inderdaad die 10 statenbond. Wanneer die tien statenbond dan precies tot stand komt, dat heb ik nog nooit in de Bijbel kunnen vinden. Wanneer die koning van Babel aan de macht komt, heb ik ook niet kunnen vinden. Want het kan best zijn dat de goede man al ver voordat Babel zijn hoofdstad wordt, al aan de macht is. Begrijp je wel, er zitten nogal wat haken en ogen aan. Het zijn allemaal verschillende zaken. En sommige ervan zullen we nog wel even bespreken in de toekomst. Eén ding zou ik bijna vergeten, dat vergeet ik namelijk altijd als ik Daniel 4 bespreek. Het is bijna traditie, dus laat ik het nou goed doen. Er staat in vers 15, laat de stam met zijn wortelen in de aarde met een ijzeren en koperen band. IJzeren band is uiteraard die van het Romeinse Rijk. Koperen band is die van het Griekse Rijk. Als dus de val van Babel, zoals sommigen beweren, zou geweest zijn in 606 of uiterlijk in 538, bij de verovering van Babel, dan zou er vervolgens ook een zilveren band omheen gezeten moeten hebben om die stam. Dus als er Jehovah's getuigen langs komt vragen, hoe zit het met die zilveren band? Dan weet u niet waar u het over hebt, Maar niettemin, dat is de vraag. Waarom dan geen zilveren band? Pas op dat hij geen zwarte band heeft, want... Hè? Ja, nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar dat is het verhaal. Dus een koperen en ijzeren band, dat leidt precies vervolgens tot het eind van het verhaal van ijzer van mijn kombollen. Maar de tussentijd, vanaf de val van Babel tot zijn herstel, in die tussentijd passeren inderdaad het Griekse en het Romeinse Rijk, vandaar de Griekse en de ijzeren band. Dat klopt precies. Want in de tijd van het zilver wordt de macht ontnomen, de zilveren band komt er dus niet om, en in de tijd van het leen komt de macht weer terug. Een leemband komt er dus ook, wat het ook wezen mag, maar die komt er in ieder geval niet omheen. Dat lijkt me een goede bevestiging van de gedachte. Daar laten we het bij om ons de volgende keer bezig te houden met de koning van dit koninkrijk. Het wordt steeds smaller, namelijk we hebben eerst 10 staten, daarna hebben we de hoofdstad van die 10 staten en in Daniel 7 worden we direct geconfronteerd met de koning van Babel en dus van de 10 staten. Het is een heel systematisch geheel in Daniel. Goed, daar laten we het bij en we zullen eerst de Heer danken.